Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, hallo en welkom allemaal bij de 41ste aflevering van Connect met vandaag Jos aan de overkant van mij.
Ja, jij hebt er zin in, hè, vandaag?
Ja, ik heb er zin in. We gaan het namelijk vandaag hebben over vrouwen in de media. Hoe zichtbaar zijn ze? Hoe vaak komen ze voor? Hoe worden ze behandeld? En we zoomen even in het bijzonder in op experts. Dus vrouwelijke experts die aanschuiven aan de talkshowtafel of geïnterviewd worden. Want uit onderzoek blijkt dat er nog maar 26% van alle experts in nieuws, bijvoorbeeld in kranten, in vakbladen, in talkshows, een vrouw is.
Ik heb gisteren opgezocht. Hoe zit het met de Nederlandse bevolking boven de 18? Ja. Hoeveel procent daarvan is vrouw? 50,3%.
Nou, dat is een hele nette verdeling.
Dus in principe zou dat dan representatiemotor wezen.
Precies. Nou, daar zitten we dus nog echt een flink stuk van af. En wij gaan achterhalen vandaag waarom dat percentage achterblijft. Is dat onwil bij de redacties? Weten ze niet beter? Wat is de rol van de vrouwelijke expert zelf? Zouden zij zich wat meer mogen uitspreken? Al dit soort onderwerpen gaan we bespreken met Janneke van Heugten. Zij is de oprichter en directeur van het platform Vaker in de Media. En dat is ook de naam van het boek dat zij onlangs uitbracht. En de ondertitel van het boek is: Zo kom je als vrouwelijke expert vaker in beeld.
Ik heb dus altijd gedacht, ik ken dit al sinds het begin, dit platform. En ik dacht dus altijd dat het vrouwen in de media was.
Ja, ik kan het me voorstellen. Maar
dat is dus niet zo.
Nee, en nou, ik vind het ook wel slim. Misschien dacht ze, ik trek het alvast breder, dat ze ook, ik bedoel, ze zal ook weten hoe je überhaupt vaker in de media moet komen.
Zeker.
Maar mooi dat ze die nadruk op vrouwen heeft gelegd. Ze lanceerde dit ook al in 2008. Met wel ook een hele duidelijke ambitie. Namelijk dat percentage opkrikken naar een acceptabel niveau. Ja, wat dat acceptabele niveau is, kunnen we haar misschien vragen.
Het is wel gegroeid sindsdien.
Ja, dat geloof dat ik. Zeker.
Dus er zit een stijgende lijn in, kunnen we zeggen.
Ja.
Maar
niettemin, dan gaan we er inderdaad straks uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik ben eerst eventjes benieuwd of jou nog iets opgevallen is in het nieuws.
Ja, er is mij van alles opgevallen deze week, waaronder ook jouw onderwerp. Maar dat gras ga ik niet voor je voeten wegmaaien.
Ah, gelukkig.
Maar wat ook mooi is, is alles wat er nu bij de publieke omroep, maar ook bij de commerciële omroepen, bij Talpa, speelt rondom grensoverschrijdend gedrag en wat daaraan gedaan wordt. Mm-hmm. Kijk, we hebben nu alle rapporten en zo hebben we gehad.
Ja, dus we weten de ernst.
Ja, dus nu is het een kwestie
wat
van,
gaan we doen?
Van actie. En nu zat ik gisteren na het voetballen, zat ik eventjes Dit Was Het Nieuws terug te kijken van gisteravond.
Voor de luisteraars, Jos zit al met een soort van grijns tegenover mij.
Ja, ik heb er echt van genoten. En het is een fragment van een minuut of 10, waarin Peter Pannekoek vertelt over zijn ervaring met deze cursus. Hij heeft deze cursus dus doorlopen.
Oh, hij zelf?
Ja. Oh. Ja. En het is ook bij Talpa doen ze dit ook. En daarbij hebben Johan Derksen en René van der Grijp al gezegd dat ze geen zin hebben in die onzin. Ja, waarbij Wilfred Gené bang is dat hij in zijn eentje aan de tafel achterblijft. Omdat als je het niet volgt, loop je het risico op een paar maanden schorsing.
Ja, nou goed.
Nou, we weten allemaal hoe dat gaat aflopen.
Ik wou net zeggen, ik heb dit verhaal vaker gehoord bij Vandaag Insight.
Edoch, er komt aandacht voor. En daar zullen we straks wel even over hebben wat we hiervan vinden. Maar laat ik eerst even een minuutje of twee uit het fragment van 10 minuten horen. En dan ben ik vooral benieuwd daarna van, wat voor impact heeft het nog? Los van dat het best grappig is, vind ik tenminste. Maar dat is het punt niet. Daar komen we straks op.
Ja. Ja. Sorry.
Ja. Hey, ik kom wel op mijn schoot zitten, hoor.
Die inzoomte.
Hey. Hebben jullie gisteren Ajax gekeken?
Ja, ik heb er gekeken. Ja.
Matige pot.
Nou, rapporteren, weer wordt Ajax afgezekerd. Ik ben een pestgedrag. Die club ligt op de grond. En heb je die wedstrijd gezien? Oh nee, het was kut.
Maar is matige pot een scheldwoord voor die vrouw?
Maar moet jij dan een vraag ook beantwoorden?
Je krijgt dan multiple choice. Wat je dan doet. Bij de eerste was het, spreek je iemand onmiddellijk aan, et cetera. Gewoon wat je doet in die situatie.
Uh-huh. En krijg je dan ook daarna een cijfer van jij bent goed bezig?
Ik ga aan het eind onthullen hoe ik deze ding. We hebben nog een andere geweldige. Dit vond ik misschien wel het allervreemdste.
Hey, kan ik je eerst spreken?
Ja, tuurlijk.
Kan ik iets vertrouwelijks met je delen?
Ja. Gaat het wel? Kom even zitten.
Ja.
Hier, dit is echt ongelooflijk. De vraag aan jullie. Welke fout maakt de leidinggevende hier?
Nou, door hem naast hem te laten zitten.
Nee.
Je kan ook gewoon zeggen, nee, je mag het niet delen. Ik wil het niet weten, ik wil niet medeplichtig zijn, laat me hier buiten.
Dat is het antwoord.
Nee.
Wat hij de fout maakt, hij zegt, mag ik iets vertrouwelijks delen? Dan moet je nooit onvoorwaardelijk toezeggen. Dus ik heb geleerd, als iemand tegen mij zegt, je moet zeggen, juist al, dat hangt ervan af.
Aha.
Nee, dat schept lekker vertrouwen. Dus als
dat gaat zo door. En het wordt in 10 minuten wordt het natuurlijk tamelijk belachelijk gemaakt. Maar mijn vraag is, enerzijds wordt dit dus belachelijk gemaakt. Al die fragmenten worden getoond. Mm. Aan de andere kant, ja, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Werkt dit nou juist wel of niet in een breder perspectief door dit zo te bespreken en te tonen grapjes over te maken?
Het lastige vind ik, ik moet zeggen, ik ben niet helemaal op de hoogte of het ook ergens anders in een ander programma voorbij is gekomen. Dit is natuurlijk een satirisch programma.
Ja.
Het publiek dat hier naar kijkt wil vermaakt worden. En de mensen die er zitten, dat zijn gewoon cabaretiers op een bepaalde manier. Ja. Als dit het enige of het eerste moment is dat er over deze cursus is gesproken, los van aan de tafel bij VI van de mannen van we gaan het niet doen. Ja, dan blijft het wel een beetje awkward, denk ik. Ik krijg er een beetje ongemakkelijke gevoelens bij. Want je weet gewoon dat mensen denken, oh, nou ja, zie je wel, dit is weer zo'n cursus. Als ze alleen dit kijken. Ja. Dit slaat natuurlijk compleet de verkeerde kant op als het hierbij blijft.
Ja, ja dat dacht ik eerst ook. Maar toen zat ik al, nu ben ik een, 12 uur verder of zo.
Ja.
En toen dacht ik toch van, volgens mij, als dit niet gebeurt, dan kraait er ook geen haan naar. Dan gebeurt er ook niks. En ik had nu wel het gevoel van, natuurlijk niet al deze fragmenten. Sommige fragmenten denk je, ja, het is obvious, maar dat is gedrag wat nog zeker wel degelijk vertoond wordt. En bij andere dingen denk ik, ja, hoezo is dat een probleem? Maar ik denk, hoe je het ook went of keert.
Ja, je gaat erover nadenken.
Stel, wij gaan nu straks met 5 mensen deze fragmenten bekijken. Dat hele fragment van 10 minuten.
Ja.
Dan denk ik toch dat we lachen of niet lachen. Je vindt het wel of niet grappig. Ja. Nou, oké. Maar ik denk dat er uiteindelijk toch een gesprek ontstaat over de situaties die daarin vertoond worden. Dus ik denk toch.
Ja, dat is waar.
Ik denk toch dat onderaan de streep dat je hiermee wint.
Ja.
En wat ik me ook zat af te vragen is dat de context waarin het besproken wordt, net zoals jij aangeeft, dat het nogal uitmaakt. En vooral de context hoe je het zelf ziet. Want bij VI zeggen ze niet heel veel andere dingen. Alleen omdat je die mannen plaatst in een soort van conservatieve hoek, dat het mannen zijn die hier scheid aan hebben. Dat hebben ze ook trouwens. Maar dan ga je er toch anders naar kijken. Terwijl als je naar deze mensen kijkt, dan denk je van als zij dit onderwerp bespreken, vinden ze het serieus interessant of zo. Dan zijn ze ook wel. Dan maak jij de connectie in je hoofd volgens mij wel van deze mensen zijn best wel bereidwillig om hiernaar te luisteren en mee te doen. En dit is ook een beetje hun manier om dingen bespreekbaar te maken.
Maar stel nou dat jij die deze training uit moet gaan rollen over alle medewerkers van de NPO. En je zit 's avonds televisie te kijken en je ziet dit. Ik kan me dan tegelijkertijd niet voorstellen dat je vanuit die positie denkt. Oh, nou.
Ja, maar ik denk dat je dat wel
zou zorgt in ieder geval voor een gesprek.
Ja, ik denk dat je dat wel zou moeten doen.
Ja.
Maar ik denk dat het wel heel moeilijk is. Ik heb eerder wel zo'n training gehad bij de VIA, maar dat was dan meer zonder filmpjes, maar meer situaties. Ik vond best confronterend. Ja. Ik vond wel goed dat het gebeurde.
Ik kan me voorstellen, ik ben deels met je eens dat ik denk, oké, conversation starter, dat is inderdaad al wat waard als je gewoon het gesprek erover gaat voeren. Tegelijkertijd, maar dat zat eigenlijk al bij die publicatie van het rapport en die hele persconferentie destijds. Ik miste toen al heel erg, oké, wat gaan we dan doen en hoe ziet dat er dan uit? Ja. Wat gaat dat dan inhouden? Want kijk, nu heb ik 2 lollige filmpjes gezien en met het commentaar van Peter Pannenkoek.
Ja.
Maar ik heb nog steeds niet echt een beeld bij, oké, als we dadelijk een half jaar verder zijn,
hoe
is de situatie dan veranderd?
Nee,
dat vergezicht?
Ja, klopt. Dat persbericht was destijds ook best wel dom.
Ja. Ja.
Want dat focuste gewoon op de verkeerde dingen.
Ja, precies.
Want waar het om had moeten gaan is, hoe voorkom je nou, hoe zorg je nou dat er wel iets gedaan wordt met meldingen?
Wat gaat er gebeuren?
En waar het over ging was een soort van debat over hoe ernstig het nou was.
Exact.
En de aantallen. En dat je daar verschillend over kon denken. Toen werd dat het dispuut. Terwijl dat daar helemaal niet om te doen was.
Nee.
Maar goed.
Nou, ik ben benieuwd. Misschien moeten we het gewoon in de gaten blijven houden. En wie weet dat er over een paar weken of maanden nog wel eens iets naar buiten komt over de verbeterde situatie.
Ja, ik ben benieuwd. Ja, en of dit helpt. Ja, volgens mij wat doe je hierna? Hè? Want iedereen heeft de cursus afgerond. En je kan ook niet zakken voor die cursus. Dus wat je ook invult, je slaagt altijd.
Ja, is dat zo?
Ja, dat liet je aan het einde van het filmpje. Okay. Dat daar de onthulling van hoe hij het al gedaan had. Hij had alle vragen fout, maar was toch geslaagd. Maar,
ja, ik heb ook een nieuwtje. Alex Kroes.
Ja.
De naam hebben wij al vaker over onze tong laten gaan de afgelopen week. Ik wil het eigenlijk niet heel uitgebreid hebben over wie nou het domste was in deze situatie. Want dat interesseert me eigenlijk al niet meer zo heel veel. Los van waar dit hele gedoe misschien voor Ajax nog naartoe gaat. Maar ik ben eigenlijk met name eventjes benieuwd naar wat jij van de vorm vond. Hoe dit alles is gegaan. Wat er namelijk gebeurde is, het nieuws kwam vanuit Ajax dat hij op non-actief is gesteld.
De Telegraaf was nog een half uurtje eerder.
De Telegraaf had de primeur, of course. Ja. Daarna statement Ajax, eigen website. Nou, volgens mij hebben zij toen in de middag nog wel netjes pers te woord gestaan in de arena.
Ja,
de
RVC. Daar wil ik zo ook nog even op terugkomen.
Okay.
Maar jij eerst.
Alex Kroes koos er natuurlijk voor om zijn eigen statement op LinkedIn te plaatsen.
Ja.
Best wel opvallend, vond ik. We zien het de laatste tijd wel vaker. En ik ben eventjes benieuwd. Kijk, met zo'n LinkedIn-statement heb je natuurlijk volledig de eigen regie in hand. We hebben het ook wel een tijdje teruggezien bij de directeur van Bunk.
Ja.
Die ook die regie nam.
Ja.
Wat vind je van de keuze van een CEO of een hoge plaatsen om zo'n statement in eigen hand te houden en op je zakelijke platform te delen?
Ja, ik vind het wel goed. En wat ik bij hem wel goed vond, is dat hij emotie best wel zwaar achterwege liet.
Ja.
En dat hij gewoon stap voor stap vertelde hoe het in zijn ogen gegaan was. Ja, ik zou niet zo goed weten wat hij anders had kunnen doen. Ja, je kan natuurlijk ook met journalisten gaan praten, maar dan wordt het een beetje gebed zonder end. En dat werd het ook daarna. Alleen, ja, ik kan me ook wel voorstellen, als jij degene bent die ontslagen is, dat je wel even behoefte hebt aan een weerwoord, maar ook niet aan het hele circus eromheen, dat je dat even wil laten gaan. Ik vond het niet zo gek. Ik vond dat hij dat vrij goed deed eigenlijk.
En in het kader van, want kijk, het is natuurlijk lastig om die wedervraag dan te kunnen beantwoorden.
Ja, ja.
Waar ik een beetje mee stoeide was, ik weet nog, eigenlijk voor zijn aanstelling al, nou, daar zat natuurlijk een hele lange periode aan vast dat hij nog niet mocht beginnen, maar dat het al wel bekend was. Toen gaf hij aan dat hij zo transparant mogelijk wilde zijn. Volgens mij was hij ook al bij Kale en Kokkie, of ik weet niet hoe dat duo precies heet.
Ja, klopt.
Bij een soort van live podcast in het theater geweest. Ik dacht ook ergens, ja gast, nou moet je misschien ook even je ballen op tafel leggen en wel.
Ja, ik weet niet wat er is afgesproken. Het kan natuurlijk zijn dat hij door die RVC enorm koud gesteld is en dat hij allemaal dingen niet mag.
Ja.
Het zou ook best kunnen zijn dat het gewoon een afspraak is geweest, dat hij ze gewoon eenmalig mag uit en dat het dan is.
Ja.
Ja, ik had deze man nooit laten beginnen. Want op het moment dat hij in dat boek van Menno de Gallan allerlei quotes had over mensen met wie hij nog moest gaan samenwerken, en misschien dat. Mm. Ja, dat vond ik zo.
Ja, dat was echt
laag.
Al bijzondere stappen.
En,
ja.
Ja, weet je. Alleen waar ik me het meest over verbaasd heb, en laten we ons een beetje beperken tot communicatie en mediaoptreden, is het mediaoptreden van Michael van Praag. Want dat vond ik toch onsmakelijk allemaal.
In wat voor een opzicht?
Nou, het totale gebrek aan in de spiegel kijken, dat deed Alex Kroes tenminste nog een beetje.
Ja. Ja, zo van het was onhandig.
Nou ja, van Praag heeft voor de strategie gekozen van ik ram met volle vaart naar voren. En ik beuk hem neer.
Ja. Gewoon de vlucht naar voren. Ja.
En niet een beetje, maar hij heeft totaal niet nagedacht over allerlei scenario's. En wat mij nog het meeste verbaast is dat notabene Michael van Praag zelf in een interview nog niet zo lang geleden, een paar weken terug, over de affaire Overmars zei, we hadden toen het onderzoek moeten, we hadden hem wel op non-actief moeten zetten. We hadden een schriftelijke verklaring moeten geven.
Ja.
En we hadden even dat onderzoek af moeten wachten en daarna pas naar buiten moeten komen.
Ja.
Want en wat je nu ziet hij er zelf in. En als je ziet hoe dat gegaan is vanuit de vanuit dat, hoe heet dat? De niet de ledenraad, maar hoe heet dat ding bij hun daar? Bestuursraad is die in de RVC gekomen. Het was de bedoeling dat het tijdelijk was. Nou, binnen no time zei hij, het is niet tijdelijk, het is voor 3 jaar. En nu zit hij als gedelegeerd commissaris in de directie. Beroepsglibberaar, bah. Het grootste punt nu is dat hij ook zijn ego laat spreken. En dat wat hij voorheen zei op een afstandje, van je moet de rust bewaren, de situatie analyseren enzovoort. Dat heeft hij nu dus ook zelf niet gedaan. Nee. Dus hij heeft nu een stomp in ieders gezicht gegeven. Alles kapot gemaakt. Kijk, en die Kroes die zit ergens fout. Maar Ajax gaat er uiteindelijk nog zelf over wat ze daarmee doen. Kijk, je kan ook zeggen, joh, die was niet goed. Maar we geven je een boete en nog iets en we gaan weer door. Dat is een keuze. Ja. Dat moeten ze allemaal zelf weten. Ja. Nu praten ze allemaal over het belang van Ajax, maar het is allemaal in het belang van het eigen ego. En je ziet het overal.
Ja, het lijkt wel alsof deze mannen, als op het moment dat ze midden in de storm zitten, hebben ze gewoon, lijkt wel, niet meer het overzicht om hier eventjes, weet je wel, even een stap terug, klopt, even boven de situatie gaan hangen en kijken. Wat heeft nou welk gevolg?
Klopt. Maar wij zijn dankbaar, want ik maak natuurlijk die andere podcast, FC Media Circus. En Bas en ik zeiden van de week nog tegen elkaar, het is een beetje saai, er gebeurt weinig.
Ja, nou krijg je dit in je schoot geworpen.
Het is een cadeautje wat je kan blijven uitpakken. Ja, het is precies, fantastisch. Precies. Maar het is wel een beetje gênant allemaal.
Ja. Hey, we gaan door.
Terug naar het onderwerp.
Ja, vrouwen namelijk. We gaan het niet meer hebben over mannen in het voetbal.
We gaan het hebben over leuke mensen.
Leuke mensen. En laten we gewoon maar meteen de eerste stelling van vandaag erin gaan gooien. En die luidt als volgt. Vrouwen zouden zelf ook wat meer de rol van expert mogen claimen.
Dat is één van de antwoorden, zou ik willen zeggen.
Hoe bedoel je?
Nou, volgens mij moet je nooit één kant op wijzen. Nee, okay. Maar moet je naar het hele palet der dingen kijken.
Maar als je het zou zeggen eens, oneens, ben je het eens?
Dat moet sowieso. Maar ik vind het niet de enige reden. Of nou, het moet sowieso, dat moet iedereen lekker zelf weten. Maar als jij van die 26 richting die 50% wil komen, dan moet dat.
Ja.
En kijk, mijn eigen ervaring bijvoorbeeld met die podcast is ook wel zo. Als jij een man vraagt met een appje, dan heb je binnen 30 seconden zeggen ze ja. Bij een vrouw is dat ingewikkelder.
Ja, want daar wil ik het nog wel eventjes over hebben. Dat wordt vaak de zelfvertrouwenskloof genoemd.
Soms, maar ik denk dat het allerlei...
Soms is het inderdaad praktisch misschien, maar... Als we dieper gaan graven naar de waarom, dan kom je er vaak op uit dat een vrouw misschien gewoon zichzelf vaker onderschat. Is misschien een grappige analogie. Ik geef ook CrossFit lessen.
Ja.
En eigenlijk zie ik dat daar ook terug. Dus als het gaat om hoe ver een vrouw durft te gaan, ik noem maar even in gewicht, dan moet ik eigenlijk altijd een vrouw pushen omdat ze gewoon onder haar kunnen inderdaad aan het presteren is. Terwijl ik weet dat ze meer kan. En bij 9 van de 10 keer moet ik bij een man zeggen, sorry gast, maar je techniek ziet er helemaal ruk uit. Haal er maar wat gewicht van af. Dat is echt standaard het geval. Dus dat zelfvertrouwen, dat zit volgens mij best wel diep verankerd in vrouwen. Maar het lastige is, ik weet nog een paar jaar geleden had je een column of een opiniestuk van een oud-redacteur van Op1 die zei, vrouwen, gooi dat schroom eens even van je af en ga er gewoon zitten, weet je wel. En bluff jezelf er doorheen. Maar dat gaat een beetje voorbij aan het punt, vind ik, dat verschil in zelfvertrouwen veroorzaakt wordt door jarenlange een traditie waarin vrouwen, zeg maar, dienend, onuitgesproken, beheerst moesten zijn. Niet te fel, niet te dit. En op het moment dat ze dat wel een keer doen, krijgen ze ook heel vaak gewoon een emmer stront over zich heen. Veel meer dan mannen.
Ja, maar het zit in heel veel subtiele dingen. Als je vrouwen aan tafel ziet en het wordt daarna nabesproken, en de taal waarin dat gebeurt, dat meisje.
Ja,
weet je wel?
Ja.
Dus dat soort dingen zie ik ook wel. Dus je wordt gewoon in de algemene zin, denk ik, best wel vaak strenger beoordeeld.
Ja.
En dat maakt ook dat de drempel alleen maar hoger wordt. Terwijl als dat gelijk zou zijn. En dat is natuurlijk heel onbewust. Dat doen mensen allemaal niet expres, denk ik. Maar ik denk wel dat speelt. En plus, kijk, die man waar jij het even over hebt in de sportschool. Waarom pakt hij meer gewicht? Omdat die andere gasten dat ook zien.
Exact.
Doen.
Exact.
Ja.
Dat is precies de reden.
Ik wil ook zo stoer zijn.
Ja, dat kan ik ook wel.
Ja.
Maar ja, dus wat ik soms een beetje mis in de... Ik zat gisteren een fragmentje te kijken waarin Angela de Jong van het AD, natuurlijk een expert die dat heel goed doet, hè, die pakt gewoon dat podium. Die heeft eigenlijk ook gewoon lak aan mensen die haar 3 keer niks vinden. En die zei eigenlijk tegen de vrouwen, doe dat ook gewoon. Weet je wel, doe het gewoon.
Ja, maar jij weet ook waarom ze daar is neergezet, hè, door het AD. Dat heeft een tamelijk seksistische reden, eerlijk gezegd.
Nou, vertel, dat weet ik niet.
Zij is daar neergezet omdat ze de uitstraling heeft van de gewone huisvrouw. Dat ze bij het AD dachten dat het heel goed werkte.
Oh ja?
Ja.
En nou, daar hebben ze het misschien deels gelijk in. Dus.
Nou ja, dat blijkt ergens.
Maar het punt wat ik wilde maken rondom wat Angela daar zei in een radio-uitzending was dat, geloof ik. Het gebrek aan zelfvertrouwen is niet volledig te wijten aan vrouwen. Dus dat mis ik soms. Dat er heel simpel wordt gedacht. Ja, maar die vrouwen moeten gewoon eventjes over die drempel stappen. En dan zijn we er toch. Maar het gaat inderdaad ook om die journalist die bepaalde woorden gebruikt.
Nou, maar wie triggert ze? Ik heb gisteren een blog geschreven over. Ik pakte een oude communicatie, heette dat toen nog.
Ja.
En daar was een heel mooi lijstje, of een hele mooie uitgave. Eigenlijk het hele magazine werd gemaakt door destijds vrouwen onder de 30. En allemaal talentvol, allemaal mooie jobs. En ik heb gewoon gekeken, waar zitten die mensen nu?
Ja.
Hebben allemaal stuk voor stuk prachtige carrières
gebouwd.
Maar je hoort ze nooit.
Nee.
En ik had één van hen, heb ik onlangs aan de lijn gehad en met haar hier een gesprek over gevoerd. En gaandeweg, het ging eigenlijk over Logijon, wat vind je ervan? Maar gaandeweg kwamen we op haar rol en waar ze aan tafel zat en met wie ze sprak. En toen zei zij van ja, ik zat aan tafel en ik had gewoon een blokkade bij mezelf. Dat ik dacht van ja, ik ben nog niet zo ver als al die mannen van zekere leeftijd. En toen zei ik tegen haar, maar dat is natuurlijk onzin.
Ja, dat is echt een bullshit.
Jij zit namelijk op een plek die veel relevanter is dan die externe plek die mannen hebben waar jij zogenaamd tegenop kijkt. Ja. Waarom zou je tegen ze opkijken? Dus als je mij vraagt, hoor ik liever jou en mensen zoals jij. En dan maakt mijn man vrouw niks uit, maar gewoon de positie waarop ze zit. Dan al die schriftgeleerden van 55 plus.
Ja.
Ik zeg, je hebt ook 15 jaar ervaring.
En wat zei ze toen?
Ze zei, je hebt helemaal gelijk, maar doe het niet.
Ja.
Ik zei, ja, mag ik je dan bij deze uitnodigen om het wel te gaan doen? Alleen, ja, er moet iets gebeuren voordat er iets gebeurt of
zo.
Alleen opstaan is heel kwetsbaar.
Ja.
En ik denk dat dat het een beetje is.
Ja, ik denk ook.
En zij wil, wat ook iedereen wil. Ze zei, ik wil niet op de voorgrond omdat ik vrouw ben, maar omdat ik goed ben.
Ja, maar dat snap ik.
Dat is zo'n moeilijk dilemma.
Ja, ik snap dat ze dat zegt, maar soms denk ik ook.
Schijt aan.
Dat hoort bij activisme, toch? Soms moet je misschien eventjes. Nou, een goed voorbeeld. Leon de Stentler.
Ja.
Die schuift op de zondag in de Studio Sport Eredivisie aan om korte analyse te geven. Ja. Volgens mij voelt zij zelf ook wel, dit is niet de vorm voor mij.
Zij wordt misbruikt, in zekere zin.
Exact. Maar ik vind het supergoed dat zij zich inzet om gewoon een soort van glazen plafond te doorbreken.
Nou, dat hangt er wel vanaf wat er hierna gebeurt, want iedereen ziet dat dit niet werkt.
Maar, nee,
dat is op zichzelf niet erg. Maar
nee,
de vraag is, wat gebeurt er daarna?
Ja, en dat ligt bij de NOS. Moeten zij de ballen tonen.
Want zij is gewoon goed, hè?
Precies, zij is hartstikke goed.
Alleen je moet haar niet nu van de buis gaan afhalen omdat dit niet werkt.
Nee, tuurlijk
niet. Want dit is gewoon een kut idee.
Ja.
En dat ligt niet aan haar.
Nee, dus ik hoop dat zij dat ook. Dat zij dat ook over een paar maanden zegt. Van, nou jongens, met alle liefde en energie en plezier heb ik dit gedaan. Het werkt niet helemaal. Laten we samen gaan zoeken naar een vorm die wel werkt. Of nog beter, ik hoop dat de NOS dat zelf gaat voorstellen. Maar ja, ik ben het met je eens. Een vrouw kan het niet alleen, zeg maar. Dus het zit ook erin dat we de mediaconsument minder vrouwenontvriendelijk moeten maken. We moeten de vrouwen trainen en aanmoedigen om in die spotlights te trainen. Maar we moeten ook zeker niet alleen denken van, oh, die vrouw moet even wat meer zelfvertrouwen kweken en dan komen we er.
Nee, en je moet gewoon meer moeite doen om mensen over te halen, in dit geval vrouwen over te halen om aan tafel te komen.
Ja.
En ik snap best dat het lastig is als jij 20 belletjes moet plegen voor 6 of 7 items. Dat natuurlijk vergt dat een extra inspanning.
Ja.
En daar word je,
soms moedeloos
dat
van.
Hebben wij
dat
ook
kan.
Met die podcast connecten. En dan krijgen we weer een agent er tussendoor geschoven. En weet ik veel wat.
Ja.
Wel, weet je, als wij, weet ik veel, Mikos of Martijn en Freek willen, dan sturen we een appje en dan zeggen ze, ja, is goed, bel maar.
Ja, kijk maar even.
En
dan
zijn we klaar. Dus ik snap wel hoe het werkt. Alleen als jij in je achterhoofd hebt wat voor soort verhaal je wil vertellen. En dat een breder doel moet dienen. En zeker als je bijvoorbeeld bij de publieke omroep zit, noem maar wat. Ja, dan heb je ook de taak om erover na te denken.
Ja.
Lijkt mij zo.
Ja.
Dus ja, ik ben heel benieuwd waar jij het allemaal over oneens wilde zijn vandaag.
Nou, het valt tot nu toe mee. Nou, ik denk met name waar ik dacht, misschien zitten we daar op een andere lijn. Nou, je zei sowieso net al iets over een vrouw moet vooral goed zijn. Dat zij dan jouw gesprekspartner in dit geval. Maar ja, ik denk soms dus ook wel echt... Een vrouw moet soms misschien ook gewoon vrouw zijn. En dat is dan eventjes genoeg voor nu. Als je het hebt over dat percentage omhoog krikken. En ik vind de rol van de man hierin heel belangrijk. Ik vind namelijk ook dat een mannelijke expert vaker zou moeten zeggen... Ik kan daar best wat over zeggen, maar ik heb ook een vrouwelijke collega die dat heel goed kan.
Ja.
Ik dacht dat wij het oneens zouden zijn. Maar misschien dat Janneke nog wat dingen gaat zeggen waarvan wij denken...
Ja, ik ben af en toe in praktijksituaties gewoon nukkig. Ik vind dat het allemaal gedoe is. En
ja,
en
jij bent vooral tegen het, zeg maar, een beetje het statement maken. Zoals de laatste vrouwen die in het voetbal zeiden van we willen meer betaald worden. Daarvan denk je dan, nou, dit is niet de manier waarop je dat zou moeten doen.
Nou, laat ik zo zeggen, ik heb heel veel sympathie voor Barbara Barend. Ja. Ook vrouw die een initiatief ontplooit, ja, om iets te veranderen.
Ja.
Daar heb ik heel veel waardering voor. Waar ik minder mee heb, maar dat is algemene zin zo. Dat maakt me niet uit of het vrouwen, mannen of giraffen zijn. Mensen die zeuren en klagen. Daar heb ik karakterologisch gewoon heel veel moeite mee.
Ja.
En dat is het veel meer.
Okay.
Wij gaan Janneke bellen.
Ja.
Met Janneke Vleugten.
Janneke, leuk dat je te gast wilde zijn. Je hebt natuurlijk je boek vaker in de media geschreven over hoe je vrouwelijke experts... of hoe zij eigenlijk vaker op zouden kunnen treden in de media. En je hebt onlangs ook een blog op Adformatie geschreven over een Volkskrant artikel over de nieuwe CFO van Philips, waarin wat bijzondere semantiek gebruikt werd, om het zacht uit te drukken.
Ja, dat is inderdaad heel mooi zacht uitgedrukt.
Ja. Hey, we zijn heel benieuwd naar jouw ervaring, maar we willen eigenlijk even beginnen met de stelling. En die luidt als volgt. Het wordt de hoogste tijd voor een vrouwen in de mediaquotum.
Ja, als ik moet kiezen tussen ja of nee, dan ga ik toch dat ik er wel mee eens ben. Maar okay, er zitten wel wat haken en ogen.
Oké, vertel.
Er zit namelijk best een groot gevaar in als je gaat zeggen, er moet een quotum komen voor mannen en vrouwen in nieuwscontent. Mm-hmm. Kijk, op het moment dat je het hebt over media wat gemaakt wordt met publieksgeld, dan denk ik, ja, weet je, dan heb je eigenlijk best wel... Sowieso, ze moeten aan de mediawet voldoen om een realistische afspiegeling van de maatschappij te tonen. Dat doen ze niet, dus dan zou dit een dwangmiddel moeten zijn. Mm-hmm. Alleen het gevaar is, ja, het quotum werkt in het bedrijfsleven zo goed, want dat is ook gebleken, hè, omdat er dan expliciet naar een bepaalde rol wordt gekeken.
Ja.
Dus dan is er, nou, dit is in deze rol, bijvoorbeeld bestuurslid, willen we gewoon meer mannen en vrouwen, de betere verhouding, de 50-50. En dan werkt het. En dan zie je ook van, nou, ook op basis van dezelfde kwaliteit, weet je, er is ook gebleken dat quotum werkt en dat het ook zorgt dat de vrouwen die daar komen te zitten, minimaal dezelfde kwaliteit leveren en dezelfde achtergrond en dezelfde ervaring hebben. Dus de vrees van, ja, we willen selecteren op kwaliteit en gaat dat niet ten koste van de kwaliteit, nou, dat blijkt gewoon een niet relevante vraag te zijn, omdat, weet je, in realiteit gaat dat gewoon hartstikke goed.
Ja.
Als je het hebt over journalistieke content, dan, en je gaat alleen kijken naar het aantal vrouwen en niet in welke rol, ja, dan als het aandeel stijgt, maar de rol en de setting nog steeds traditioneel stereotyp is, dan is dat eerder schadelijk dan helpend. Dus daar zit eigenlijk, dat is het lastige. En ik heb al eerder in een opiniestuk in Trouw gepleit voor verplicht turven op achtergrond en seksen voor programma's die met publieksgeld worden gemaakt. Nou, daar sta ik nog steeds achter. Door het verplicht bij te houden hebben we bij buitenlandse media bijvoorbeeld gezien, die dit al doen, dat er vaak een veel betere bewustwording en stijging in het aandeel ontstaat. En een Zweedse krant zag bijvoorbeeld ook dat het aantal abonnees steeg nadat het aandeel vrouwen in hun content steeg. Dus die herkenning doet er toe. En dus naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid als media is het ook gewoon commercieel aan te raden dat vrouwen die andere 50% van de doelgroep zich kan herkennen. Maar ik zou het quotum eerst invoeren bij regionale media als test. Met daaraan wel de verplichting dat er ook geturfd wordt op achtergrond.
Want heel interessant, ik denk inderdaad een mooie opsteker ook als blijkt dat een betere representatie ook gewoon zorgt voor meer winstgevendheid. Heel even terugkomend op het stukje wat jij daarvoor zei over dat het ook gaat omdat we niet alleen moeten kijken naar het aantal vrouwen, maar ook de manier waarop we met ze omgaan. Dus die representatie zo genderneutraal, of in ieder geval zo min mogelijk stereotyperend maken. Wat voor rol ligt er dan voor de mediamakers daar? Hoe zouden we dat kunnen gaan doen?
Nou ja, bijvoorbeeld, weet je, bij die, dat stuk in Volkskrant, dat artikel, hè, waarin de benoeming van de nieuwe CFO van Philips werd besproken. En was de kop een vrouw op het plus van Philips. En dan ook, ze heeft daarvoor de handen vrij, want haar man kookt. Ja, het zou echt heel erg goed zijn als journalisten beter bewust worden van hoe schadelijk het is om elke keer maar vrouwen weer terug te zitten in die stereotype traditionele setting. Want eigenlijk zeg je daarmee, ja, dankzij de man kan die vrouw deze positie innemen. Terwijl andersom zal dat niet
nooit
gezegd worden.
Nee.
En daarbij is die associatie met die privé setting gewoon te vaak aanwezig, waardoor wij minder snel de expert associëren met de vrouw.
Ja, dat kent natuurlijk twee componenten. Hè. Ik ben het helemaal eens met het tweede gedeelte van dat stukje waarin die man die kookt erbij gehaald wordt. Want dan wordt het toch seksistisch en dan ga je in allerlei rolpatronen zweven. Maar waar ik altijd over zit na te denken, kijk, het gegeven dat die CFO een vrouw is, daar is vaak ook veel kritiek op. Hè? Maar ik heb voor de grap, ter voorbereiding op deze podcast, is een lijstje gemaakt van hoe zit het nou met bestuurders van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland voor het gemak. En als je dan het hele lijstje bij elkaar pakt, dan kom je niet heel veel verder dan een gedeelde rol bij DSM en Wolters Kluwer. En de rest zijn allemaal mannen. Dus op zichzelf is nieuws natuurlijk altijd afwijking van het reguliere. En is het in die zin, kan ik me voorstellen dat iemand daar toch iets over schrijft. Alleen de manier in dit geval waarop het gebeurt, ja, ik ben met je eens dat dat totaal de verkeerde kant op schiet. Maar is dat nou?
Maar het wordt heel vaak de vrouw dit, de vrouw dat. Ja. Dus niet alleen op het moment dat het over dit soort topfuncties gaat, maar ook in met andere dingen van de vrouw heeft dit gedaan, de vrouw heeft, terwijl je leest nooit de man. En daarmee zet je eigenlijk vrouwen heel erg neer als uitzonderingspositie op het moment dat ze iets presteren. En het is echt een probleem dat we minder vrouwen dan mannen in de media zien. En ook de stereotypportrettering is echt een probleem. Vrouwen in een expertrol zijn in de media een uitzondering. En dit staat kansen van meisjes en vrouwen dus gewoon echt in de weg. En de media hebben echt een belangrijke rol te spelen door meer vrouwen aan het woord te laten. En ook te laten zien dat de expert een vrouw is. Dus het normaliseren van de vrouw in de expertrol krijgt echt bij aan meer kansengelijkheid. Want media scheppen ons een kader van waaruit wij de wereld bekijken. En dat beïnvloedt heel erg hoe we onszelf, anderen en onze omgeving zien. Dus welke verwachtingen we van elkaar hebben en hoe we elkaar behandelen. En juist door elke keer vrouwen als een soort van uitzondering uit te lichten, geef je eigenlijk mee. Ja,
het is
bijzonder. Sense of belonging, weet je wel? Je hoort daar eigenlijk niet thuis. Je bent die enige, the one that get away, weet je wel? Je bent die ene, je bent die vrouw die ontsnapt is uit wat er van je verwacht wordt. En je bent daardoor de uitzondering. En dan gaan we dat ook nog eens heel erg uitvergroten. Ja. Dus het geeft je eigenlijk als vrouw de boodschap mee. Je hoort daar eigenlijk niet thuis. Jij bent ontsnapt uit, zeg maar, het verwachtingspatroon. En dat is schadelijk.
Ja, dus we zouden ook echt moeten stoppen in dat opzicht, omdat als nieuws, want ik snap wel wat Jos bedoelt, hè?
Ja.
Omdat het afwijkt van de norm, is het soort van nieuwswaardig bijna. Maar daar moeten we dus eigenlijk gewoon mee kappen. En gewoon, we moeten het hebben over gewoon wat die vrouw daar gaat doen als CEO. Nou, maar niet over het vrouw zijn.
Ik vraag me
als
meer af, is er een alternatief? Want je, kijk, als je die experts
het
in de media meer evenwichtig wil, dan zul je dus ook moeten zorgen dat op belangrijke key functies dat ook zo is.
Nee, natuurlijk.
Maar wat eventjes heel erg belangrijk is, is om wel eventjes hier stil bij te staan. De focus, de link wordt gelegd met het aandeel vrouwen in de media en zeg maar het aandeel vrouwen op topposities. Als je puur kijkt, en dat weten jullie ook hartstikke goed, want jullie zitten ook in dezelfde business, wie er in de media aan het woord komen als expert. De expert is bijna nooit, de expert die we aan het woord zien in nieuwsmedia, is echt maar voor een heel klein percentage zijn dat de CEO's van Nederland die aan het woord laten.
Ja, dat is waar.
Het is veel meer de wetenschapper, de arts, de onderwijzer, de directeuren van scholen, de ecologen, de economen.
Ja, je hebt natuurlijk een punt dat, dat de mensen uit het bedrijfsleven niet representatief zijn. En dat bijvoorbeeld de instroom in de wetenschap, dat vrouwen veel dat die instroom bij vrouwen veel hoger is. Maar wat kunnen we er nou aan doen om ervoor te zorgen dat dat richting media ook evenredig wordt?
Sowieso blijven komen met cijfers over wat de realiteit is. Dus blijven laten zien dat er een hele scheve verhouding is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar alle advocaten en andere legal experts die in de media komen in nieuwscontent, is maar 9% vrouw. Dus dan kan je echt wel zeggen, nou, hier is echt iets aan de hand, hier klopt echt iets niet. Dus die cijfers zijn heel erg belangrijk. En daarnaast heb ik natuurlijk ook gewoon een boek geschreven, vaker in de media, om vrouwelijke experts zelf te helpen om die stap naar voren te zetten. Omdat ik helaas wel van mening ben dat als we af moeten wachten totdat het via de media gaat, dat het dan te traag gaat. Dus dat, als je ziet dat we 30 jaar over hebben gedaan om van 12% vrouwelijke experts in nieuwscontent naar 25,5%, zeg maar 26% te komen. Dan is er meer nodig dan dat we alleen moeten afwachten totdat de media zeg maar in grotere vijvers gaan vissen en op een andere manier.
Ja. Ja. Hoe kunnen we media daar een beetje bij helpen? Want die zitten natuurlijk ook zelf met een probleem. Hè? Die zitten met een probleem met kleine redacties, weinig tijd, alles moet sneller, beter, goedkoper. En dan is het natuurlijk heel verleidelijk om naar die mensen die in je telefoontje staan te gaan.
Ja, nou ja, het zou heel erg mooi zijn als op het moment dat jij wordt gevraagd voor een interview en het is niet helemaal jouw expertise, dat je dan ook echt nee zegt en niet zomaar ja zegt omdat je denkt van nou weet je, mijn ego is gestreeld of het is gewoon goed om ja te zeggen, dus ik zeg maar ja. Nee, dat we echt, ook voor de journalistiek is dat beter als alleen experts ja zeggen op het moment dat het ook echt jouw expertise is en als het niet jouw expertise is om dan een vrouw naar voren te schuiven of een andere vrouw naar voren te schuiven. Dat zou al enorm helpen. En daarbij zou het heel erg mooi zijn als die lokale en regionale media, wat een onwijs een mooie vijver is waar heel veel journalisten, landelijke journalisten uit vissen. Als daar dat quotum inderdaad ingevoerd gaat worden voor media wat met publieksgeld wordt gemaakt. Zodat die vijver daar in ieder geval al sneller groter gaat worden.
Ja. Judith had nog een hele mooie metafoor aan het begin van ons gesprek waar hij nog niet bij was. En dat had met sport te maken. Dat doet me denken aan wat jij net zei met dat mannen eens nee moeten zeggen voor iets waarvan ze geen verstand hebben. Ja. Zij zei namelijk dat ze doet veel aan CrossFit. En ze zei van dat mannen zichzelf nogal wel eens willen overschatten in het gewicht dat ze pakken. Dat ze net te veel gewicht pakken en daardoor de oefening technisch slecht uitvoeren. En dan lijkt het nergens op. Terwijl ze juist de vrouwen in dezelfde omgeving moet stimuleren om even een onsje meer te pakken. Omdat ze dat gewoon prima kunnen op basis van hun prestaties. Geldt dat hier ook een beetje? Dat als je het hebt over het is niet mijn expertise, dat misschien mannen inderdaad denken van nou ik lul me er wel uit. Maar vrouwen ook iets te streng zijn over waar ze nou wel en niet wat over te vertellen hebben.
Ja, ik zit al sinds 2007 zet ik mij in voor meer diversiteit in de media. En ik heb echt zoveel redacteuren, ook van talkshows, gesproken. En wat ik echt terugkrijg is dat inderdaad mannen zichzelf eerder overschatten en ook zich aanbieden met non-nieuws bij talkshow. En dan heb ik het nu even over talkshow-redacties. En dat vrouwen inderdaad eerder zeggen, ja, maar ben ik hier wel de expert voor? Dat komt ook omdat zowel mannen als vrouwen te maken hebben met dat onze beeldbank van wie wij associëren met de expert zo oververtegenwoordigd is in de media met de man, dat ook vrouwen zichzelf minder snel als de expert zien. Ja. En mannen inderdaad zichzelf eerder overschatten. Dus daarom blijft het belangrijk dat we bewust worden dat dit speelt in Nederland. En dat we zelfs op nummer 1 staan met het stereotype denken dat de expert de man is. En dat het zo belangrijk is om dat te doorbreken. Omdat, ja, weet je, wie wij in de media zien bepaalt heel erg hoe we naar onszelf kijken, welke rol wij denken dat we hebben, welke verwachting we ook hebben, maar ook hoe we andere mensen behandelen en hoe we andere mensen bekijken.
En tot slot, Janneke, wat zou jouw nummer 1 advies zijn aan een twijfelende vrouw? Een expert, een vrouwelijke expert die denkt, oh, ik weet het nog niet zeker.
Weet dat je altijd meer weet dan de journalist. Jij doet dit werk elke dag. Jij bent expert op dit gebied. En zie jezelf als een waardevolle informatiebron en een samenwerkingspartner van de journalist. Dus in een plaats dat je denkt, ik doe dit naast mijn werk, zie het als onderdeel van je werk om jezelf zichtbaar te maken. En zie de journalist ook als een waardevolle partner om zeg maar samen op de inhoud dingen naar buiten te brengen. In de plaats van dat je de media ziet als dat ze bijvoorbeeld als doel hebben om je sowieso onderuit te halen. Dat is helemaal niet zo. Weet je, dat in de politiek is dan natuurlijk een ander verhaal dat je met extra kritische parlementaire verslaggevers te maken hebt. Maar als jij gewoon expert op jouw vakgebied bent, dan ben je gewoon een waardevolle bron en informatiebron en zie elkaar als samenwerkingspartners.
Mooi. Maar zit er niet nog iets voor ergens? Want dit is dan het gesprek met de journalist. Ik had onlangs een gesprek met iemand die, zij is eind 30, heeft echt een prachtige functie, heel veel te vertellen wat mij betreft. En zij zat op een gegeven moment in een ronde tafel waar ze ook heel vaak nee tegen gezegd had. Nou, toch maar een keertje ja. En zij zei van ja, ik kwam in dat gesprek gewoon achter dat ik gewoon heel veel bagage en kennis meer had dan anderen aan tafel. Maar op de een of andere manier keek ik altijd op tegen mensen in het communicatievakgebied dan in dit geval. Met mensen die veel meer ervaring hebben dan ik. Ja, toen zei ik ook tegen haar van ja, weet je, volgens mij zit juist jij zit op een hartstikke belangrijke beeldbepalende functie. En ik vind het veel interessanter wat jij te melden hebt dan al die schriftgeleerden van 55 plus die het allemaal al gezien en beleefd hebben. Jij zit midden in de dynamiek zoals het gebeurt. En toen dacht ik van, kom op nou. Ergens. Ik wilde haar...
maar dit is precies eigenlijk wat ik me noem. Hè? Dus dat vrouwen zichzelf dus juist doordat die ondervertegenwoordiging er is. En in Nederland dus we het sterkst die associatie hebben dat de expert de man is. Heb je dus ook dat vrouwen zichzelf onderwaarderen. Maar dat ook hun omgeving toch vaak hun onderwaardeert. Dus in de weg, in je loopbaan weg, heb je als vrouw vaker te maken met dat je onderschat wordt. En dat, ja, weet je wel, ook, nou ja, er zijn zoveel voorbeelden van, ook in het zeg maar samenstellen van een orkest, was het heel vaak dat de mannen zeg maar oververtegenwoordigd waren in de sollicitatieprocedure, dat die eruit werden gepikt, terwijl op het moment dat ze gingen blind solliciteren met zeg maar een gordijn ertussen, kwamen ze in één keer dat de vrouwen veel beter werden gezet, dus dat puur op geluid en op prestatie werd geselecteerd. Werd in één keer wel voor vrouwen gekozen. Dus dat überhaupt dat er een vrouw tegenover je staat, dat in Nederland vaak ervoor zorgt dat die vrouw zo ondergewaardeerd wordt, omdat je ziet dat het een vrouw is. Ja. En je moet niet raar op zijn kijken dat vrouwen dat dan ook bij zichzelf doen.
Ja. Ja. Nou, Janneke, bedankt voor je tijd. Moedig voorwaarts. Heel veel succes met het boek, met de trainingen, met de databank die je hebt opgezet. Volgens mij allemaal hele mooie stappen om dat percentage flink op te gaan hogen.
Zeker.
Ja, ik blijf gewoon inderdaad ook met mijn expertdata vaker in de database, vaker in de media, waar iedereen gewoon gratis account kan aanmaken en waar journalisten je dus makkelijker kunnen vinden.
Ja.
Blijf ik fijn deze missie voortzetten.
Ja, heel fijn. Ja. Goed zo.
Succes.
Succes.
Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek.
Joe.
Graag gedaan. Ik weet nou niet of ik optimistischer hierdoor word of ja of nee.
Nou ja, het is gewoon op allerlei vlakken heel veel werk aan de winkel. Ik denk, dat haal ik voornamelijk uit het gesprek. Dus natuurlijk voor de vrouwen zelf, maar ook zeker voor de redacties, voor de ontvanger. Ik ben nog wel eventjes benieuwd als we het even naar ons betrekken, hè, en ons werk. Want wij staan natuurlijk regelmatig in contact met journalisten om iets te pitchen of te pluggen.
Ja.
Ja, ik ga, weet je wat ik eens ga doen als experiment? Ik ga deze maand, de maand april, gewoon eens gebruiken om ook te turven. Hoe vaak pluggen wij nou een vrouw in de media? Ik ben echt benieuwd.
Niet zo heel vaak.
Nee.
Bij deze podcast, dat wist jij niet, maar ben ik erop gaan letten sinds de grote pauze die we gehad hebben. En ik kan je nu vertellen, dit is de Janneke was de 11e gast sinds we weer herstart zijn. Ja. Ze is de 5e vrouw. Dus dat ligt... dat ligt ongeveer gelijk. Maar dat was daarvoor was dat veel minder.
Ja.
Maar in alle eerlijkheid liepen wij toen wel tegen de dingen aan die zij ook op redacties hoorden.
Ja, dat het lastiger gewoon...
We hebben best wel vaak nee gehad van vrouwen. En dan het meeste werk aan deze podcast opnemen... Gelukkig doet Bas dat nu voor ons. Waarvoor dank. Ja, maar zit in het uitnodigen en het voorbereiden. Ja. Daar zit het meeste werk in. En niet in het uurtje wat we met elkaar doorbrengen.
Ja. Nee, ja, je hebt gelijk, denk ik. Maar goed, dus dan is de boodschap aan Bas. Blijf vooral vrouwen bellen.
Nou ja, wij vinden het kennelijk de moeite waard om zeker in ons vakgebied zou het helemaal raar zijn als je... Wat we natuurlijk hadden, is natuurlijk best wel krankzinnig... dat in een vakgebied waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn... door van de Logeion-leden is 2/3 vrouw...
Ja.
Als je dan in een podcast...
Alleen maar mannen. Nee, en dat ga was ik wel niet mee akkoord.
Dat was wel een beetje zo.
Ja.
En dat was niet omdat we het nou per se wilden... maar ook omdat we ons niet druk om maakten eerst. Laten we eerlijk zijn.
Ja.
We deden het niet expres, maar we deden het ook niet expres niet, zeg maar.
Ja.
En nu letten we daar echt wel een beetje op.
Ja.
Maar ik denk als je kijkt naar onze klanten, ik denk toch dat het een beetje hetzelfde is als met die AHX-indeling. Als we ook gaan kijken naar de mogelijkheden die we hebben, dan zijn die minder talrijk. Maar wat ik wel interessant vind om eens na te gaan is, we hebben natuurlijk ook klanten die zeggen, doe maar even niet. Die zijn natuurlijk ook. Van mij hoeft het niet zo. Of ik
de vrouwelijke klanten zelf.
Nou, dat weet ik dus niet. Oh. Maar in de algemene zin.
Yeah.
Gewoon als we interviews pitchen. De ene vindt het heel fijn dat we dat doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die veel terughoudender zijn.
Ja, klopt. Ja, daar dus, wat dus, vaker dus op terugduwen.
De analyse maken van zit er een verschil in man-vrouw daar. Dat zou ik niet eens weten zo. Zo 1, 2, 3. En dan zeggen en dan ook het argument aanvoeren van het is om meerdere redenen is het toch belangrijk dat je dit gaat doen.
Ja, we kunnen in ieder geval beginnen met de vraag terugstellen, joh, waarom niet?
Ja.
En ik denk dat je dan al best wel snel stuit of in ieder geval kan analyseren of iets voortkomt uit zo'n probleem in het zelfvertrouwen om als expert opgevoerd te kunnen worden of dat er een andere oorzaak onderligt.
Ik denk dat het heel vaak heel complex is. Kijk, dit als je dit probleem analyseert, gaat het natuurlijk zit het heel diep geworteld natuurlijk
in gewoon
hoe de samenleving ook was en nu aan het veranderen is. Alleen wat ik wel gek vind is dat we in een vrij liberaal land als Nederland dat we dan kennelijk toch enorm achterlopen op andere landen.
Ja,
en waar zit hem dat dan in?
Ja.
Wat is dat dan?
Nou ja, dat is iets van.
Ik denk toch in omroepculturen.
Ja, van jaren en jaren aan bepaalde cultuur en misogynie.
Ik denk veel onschuldiger en nog dan dat. Ik denk, want als je kijkt naar nieuwe zenders, neem ESPN Sportzender, die doen het echt anders.
Mm.
Die zijn fris begonnen op een later moment. Dus die beginnen ook met een soort van modern perspectief.
Ja.
En alles wat oud is, dat zijn mensen die... ik denk dat NOS Sport daar een prachtig voorbeeld van is.
Als je dat tegenover elkaar zet.
Ja, en dat is in principe natuurlijk niet kwaadaardig begonnen. Alleen daar is zo weinig onderhoud aan geweest. Dat mensen maar voor eeuwig op een status konden teren.
Ja.
Eens een grote naam, altijd een grote naam. Ja, volgens mij zit daar heel veel de crux.
Ja.
Je ziet dan die zaak met Tom Egbers.
Ja.
Wat hij zegt... In die rechtszaak, hij is natuurlijk nu hebben ze geschikt en zo. Maar uiteindelijk zei hij van ja, ik wil per se dat EK doen. Dat is natuurlijk. Ik snap wel waarom hij dat vanuit zichzelf zegt.
Ja, maar ik kan daar dus helemaal niks mee. Ik...
Nee, maar dat is een man die heel erg nadenkt over zichzelf en zijn nalatenschap. Hij zegt, ik heb reflectie gedaan.
Maar het gaat gewoon om ego.
Nee, maar wat hij verdedigt is totaal iets anders.
Ja, zijn ego.
Ja.
Hij verdedigt zijn ego, punt. Hij kan daar niet overheen stappen.
Hij vindt zelf, en ik kan hem helemaal niet beoordelen, want er zijn niet bij geweest. Hij vindt zelf dat hij onschuldig is. Nou, al is dat zo, dan kan je nog nadenken over als dat programma moet langer mee dan ik. Toch?
Ja.
Ik bedoel, hij zit bijna bij zijn pensioen. Hij kan het zelf niet verteren dat het eindig is.
Nee, precies. Maar, dat is zijn ego.
Maar hij moet zich gewoon realiseren, het houdt op.
Ja.
En juist dan had hij er goed uit kunnen komen, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik vind het... Nou goed, ik heb hem 2 cents gegeven over Tom Egbers.
Je wordt er boos van.
Ja. Tijd om af te gaan sluiten.
Zeker. Hebben we nog stichtelijke laatste woorden te zeggen?
hup vrouwen. Nee, dat mag ik niet meer doen dus. Hè? Nee, we moeten het normaliseren. Dat is het hele, volgens mij is dat het hele punt. Want jij noemde net ESPN. Wat ik goed vind aan ESPN is dat zij daar geen poeha over hebben gemaakt. Ze hebben gewoon vrouwen neergezet op plekken en hun bek daarover gehouden.
Zij doen het en, het is, en als je er naar kijkt is het volkomen normaal.
En daarom lult niemand erover. Ja. Dus volgens mij is dat een perfect voorbeeld om
ja, en daarom ook oproep aan vrouwen. Ga elkaar ook beoordelen op wat je doet.
Ja.
En niet op wat voor geslacht je hebt. En stop eens met dat lelijk woord powervrouw. Kan ik niet tegen.
Okay.
Zeg gewoon dat je het goed gedaan hebt.
Dit was het weer, dames en heren. Ja. Bedankt voor het luisteren. Mocht je dit nou leuk vinden, dan weet het abonneerknopje te vinden. En over 2 weken zijn we er weer.
Zo is dat. In welke constellatie eigenlijk?
Ik denk Jody en ik.
Dat denk ik ook. Ja. Lekker zeg. Even vrij.
Oké, groetjes.
Doei.